Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingenpsalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 1, vers 1 tot en met vers 14. Hebreeën 1, de versen 1 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn psalm 2, vers 3 en 7. Psalm 72, vers 8 en 9. Psalm 89, vers 3. En Psalm 133, vers 2 en 3. En de Heidelbergse Catechismus, zondag 12. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 1, de versen 1 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn Psalm 2, vers 3 en 7. Psalm 72, vers 8 en 9. Psalm 89, vers 3. En Psalm 133, vers 2 en 3. En de Heidelbergse Catechismus, zondag 12. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van de tweede psalm, de versen 3 en 7. Psalm 2, vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij hoog gezag ontwringen. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat daar verder volgt in het derde en zevende vers van de tweede psalm.
Thank you.
openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van de apostel aan de Hebreeën, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Wij noemen u als onze schriftlezing Hebreeën 1, de versen 1 tot en met 14. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt, geesten en zijn dienaars, een vlam des vuurs. Maar tot den Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat, en daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn er werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze in een rollen, en zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot de welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen?
Gemeente, de vrouw liet haar watervat ervoor staan. Ze ging terug naar haar stad in een grote haast, door het vuur van de liefde gedrongen. En in de straten van het stadje Sichar riep ze uit tot allen die haar hoorden: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? De Heere geven vanmiddag en in het spreken en in het luisteren, dat iets van datzelfde liefdevuur onze harten zal vervullen en zal ontvlammen, wanneer wij na mogen denken over de ambtsnaam van de Zoon van God, namelijk de Christus. De beurt van behandeling is van onze Heidelbergse catechismus zondag 12, de vragen 31 en 32. Zondag 12, vraag 31 en 32, daar wordt gevraagd: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Christus en het volk naar zijn naam genoemd. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de drie ambten van de Christus, en in de tweede plaats de drie ambten van de christen. Dus nogmaals, Christus en het volk naar zijn naam genoemd. Twee gedachten. In de eerste plaats de drie ambten van de Christus. Dan letten we op vraag en antwoord 31. En in de tweede plaats de drie ambten van de christen. Dan letten we op vraag en antwoord 32, waar dezelfde drie ambten van profeet, priester en koning nogmaals terugkomen, maar dan toegepast op het leven van allen die zijn zalving deelachtig zijn. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 72, de versen 8, 9 en 10. Psalm 72, vers 8: zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diepst ontzag. Vers 9: de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. En vers 10: dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom. En wat er verder volgt in het 8e, 9e en 10e vers van Psalm 72. gemeente. Eens wandelde Jezus met zijn discipelen in de stille, woeste bergstreken van de Libanon, dichtbij het stadje Caesarea Philippi. Daar op die eenzame weg stelde Jezus aan zijn discipelen een vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat wisten de discipelen wel. Het hele land sprak immers over hun meester. De een zei dit, de ander zei dat. Meester, antwoorden sommigen. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, die weer levend is geworden. Anderen zeggen dat u Elia bent, die teruggekeerd is op de aarde en dat na u de Messias komt om het volk te verlossen. En nog andere mensen zeggen dat u een profeet bent, zoals er vroeger wel meer waren. Jezus kijkt zijn discipelen aan. Zij, wat zouden zij zelf zeggen van hem? Hij vraagt hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus, de vurige Petrus, weifelde geen ogenblik. En het was alsof hij sprak uit naam van al de anderen. Het was alsof hij hun aanvoerder, hun woordvoerder was, toen diep in zijn hart de woorden opkwamen naar buiten. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En als Jezus dat hoort, dan klinkt vreugde in zijn stem, als hij zegt, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat de discipelen niet denken zoals zoveel andere mensen wel dachten. Dat zij weten dat Jezus is de Christus, dat komt niet bij hen zelf vandaan. Het is de Heere zelf die het hen door zijn woord en geest had doen geloven. Wel nu gemeente, deze naam, de Christus, is de tweede naam die in de 12 artikelen wordt genoemd. In zondag 11, al enige tijd geleden, hoorde u van de naam Jezus. In zondag 13 komen nog twee andere namen ter sprake, namelijk Gods enige geboren Zoon en onze Heere. In zondag 12 luisteren wij naar de naam Christus. Waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. De naam Christus is een Griekse naam en betekent, zoals ook al in de vraag genoemd, gezalfde. Waarom draagt Jezus nu deze naam, de Christus? Omdat ook hij gezalfd is. Hij is van eeuwigheid al gezalfd. Dat lezen wij in Spreuken 8. De zalving is in de schrift een zichtbaar teken en zegel. En dat zichtbare teken heeft net als de sacramenten in de schrift ook een betekenis. En wat is de betekenis? Wel, de zalving wil twee dingen zeggen. Hij is het en hij kan het. Dat zijn twee dingen. En kinderen, probeer het maar eens te onthouden. De zalving wil twee dingen zeggen. Hij is het en hij kan het. En die twee dingen gelden ook van Jezus. Daar leggen wij eerst de vinger bij. Hij is het. Want zo begint het antwoord, hij is door God de Vader verordineerd. Dat wil zeggen, hij is door God de Vader aangesteld en aangewezen. De zalving wijst altijd iemand aan. Toen eens in 1 Samuel 16 David gezalfd werd in het midden van zijn broeders, wisten al die andere broers het direct. Want de zalfolie stroomde niet over het hoofd van Eliab, de oudste broer, ook niet over de hoofden van Abinadab of Samma, de andere broers, maar de zalfolie stroomde over het hoofd van David. Dat was niet de keuze van vader Isaï. Die had zijn jongste zoon aanvankelijk niet eens van achter de schapen laten roepen. Dat was ook niet de keuze van de profeet Samuel. Die was onder de indruk van de forse gestalte van de oudste zonen van Isaï. Dat David gezalfd werd, het is Gods keuze. Toen die jonge herder van achter de kudde, van achter de schapen, in het eenzame veld kwam, in het huis van Isaï, toen sprak de stem van de Heere in Samuels hart: sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel stond op en goot met een grote eerbied de hoorn met olie uit over het hoofd van David. De zalving wijst dus iemand aan. Hij is het. Mag ik u daarbij een eerste vraag stellen, gemeente? Kolbrugge schrijft ergens: het gaat erover in ons leven dat wij het met de Heere eens worden over zijn lam. En dat is een treffende opmerking. En daarom die vraag: bent u het eens geworden met de Heere? Vanuit onszelf zijn wij het nooit met de Heere eens. We spreken de Heere altijd maar tegen. Als de Heere ons ontdekt aan onze ongerechtigheid, spreken we tegen. We willen geen schuldenaar worden voor de Heere. En als de Heere ons ontdekt aan onze eigen gerechtigheid, spreken we de Heere ook tegen. Wij willen niet met onze lege handen openbaar komen. Daarom, gemeente, het is pure genade wanneer een mens het met de Heere eens wordt en zegt: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Kerken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan zijn we het eens geworden met de Heere. En hoe groot is de vrede die daalt in het hart wanneer wij het met de Heere eens worden. Niet alleen over onze zonde en schuld, maar ook over deze Christus. God de Vader heeft zijn Zoon gezalfd en daarmee gezegd: deze is het. En de zondaar die het met de Heere eens wordt, die mag het nazeggen: ja, Heere, deze is het. Dan zijn wij het volkomen eens geworden met de Heere. Hij is het. En dan wensen wij geen andere roem dan in deze Christus alleen. Gemeente, de zalving wil ons nog iets zeggen. Hij is het. Maar dat niet alleen. De zalving wil ook zeggen: hij kan het ook. Want Christus is niet alleen door de Vader verordineerd, aangewezen. Hij is ook, zo vervolgt het antwoord, met de Heilige Geest gezalfd. Dat wil zeggen, hij wordt door de Heilige Geest bekwaam gemaakt. U ziet dat bij David. Wat gebeurde er na de zalving? De Geest des Heren werd vaardig over David van die dag en voortaan. Dat was een groot verschil met Saul. Saul kende wel momenten waarop de Heilige Geest hem ondersteunde. Maar bij David staat er van die dag af en voortaan. En dat wijst ons op Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Want wat staat in Jesaja 11? En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest der raad en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. Met welke bedoeling is dat? Welk ambt zal Christus gaan vervullen? In het antwoord worden drie ambten genoemd. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. En wanneer wij wat thuis zijn in de schrift, stellen we hierbij een vraag. Waarom is Jezus gezalfd tot drie ambten? Het gebeurde toch nooit in het Oude Testament dat iemand drie ambten tegelijk kreeg? Dat is waar. Waarom wordt Jezus gezalfd om drie ambten te vervullen? Jong en oud, dat heeft alles te maken met de diepte van de zondeval. Deze drie ambten zijn wij al eerder tegengekomen in de catechismus. In zondag 3. De Heere heeft de mens naar zijn beeld geschapen. En wat betekent dat nu, naar zijn beeld geschapen? Dat wil zeggen dat de Heere iets van zichzelf in de mens gelegd heeft. En wat heeft God van zichzelf in de mens gelegd? Dan gebruikt de catechismus drie woordjes. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En in die drie woordjes zien wij ook de drie ambten. Adam was profeet. Hij kende de Heere. Jongens en meisjes, wist Adam veel over de Heere? Ja, Adam wist heel veel over de Heere. Wilt u een voorbeeld? Eens bracht de Heere Adam in een diepe slaap om een van zijn ribben weg te nemen. En uit die ene rib bouwde de Heere Eva. En toen Adam weer ontwaakte, toen riep hij uit, deze, wijzend op zijn vrouw, is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Hoe wist Adam eigenlijk dat deze vrouw been van zijn benen en vlees van zijn vlees was? Er was toch een diepe slaap over hem gekomen? Adam heeft daar toch niets van meegekregen? Dat is waar. Maar Adam kende God uit zijn werk. Dat is iets van dat profetisch ambt. Adam was ook priester. Hij had de Heere van harte lief. En dat was een zuivere liefde. Want het was een liefde, zo zegt zondag 3, in gerechtigheid en heiligheid. Dat wil zeggen zonder schuld en zonder smet. Zo stond Adam recht voor de Heere, om als priester God van harte lief te hebben. En daarnaast was Adam ook koning. Want de Heere schiep Adam om met hem in de eeuwige zaligheid te leven, om hem te loven en te prijzen. Maar u weet, zo is het niet gebleven. Adam en Eva, onze eerste voorouders, ze zijn gevallen in de ongehoorzaamheid. En in die diepe val is Adam die drie ambten kwijtgeraakt. Wat is er over van het profetisch ambt, gemeente? Wij vanuit onszelf kennen de Heere niet en verlangen er ook niet naar om de Heere te kennen. En wat is er over van het profetisch ambt? O zeker, wat is er over van het priesterlijk ambt? O zeker, wij brengen wel offers, maar het zijn zulke andere offers. Wij leven de een voor zijn werk en de ander voor het genoegen en een derde voor zijn gezin. Maar ons leven aan de Heere geven in hartelijke liefde tot hem. We zijn geneigd om hem te haten. En wat is er over van het koninklijk ambt, gemeente? In plaats van koningen, en kijk maar eens goed naar uw handen, en u ziet het, gemeente, ze zijn gebonden. We zijn gebonden mensen geworden. Slaven van de vorst der duisternis, dienstknechten van de zonde, zo zegt de schrift. Wie zal ons helpen? Wie zal in deze nood voorzien? Wel, gemeente, wie anders dan hij van wie God de Vader heeft gezegd, deze is het, hij is het en hij kan het ook. Laten wij dan nu eens zien hoe hij zijn heerlijkheid als de gezalfde Christus als het ware uitwaaiert over die drie ambten van profeet, priester en koning. Het eerste ambt wat genoemd wordt is het profetisch ambt. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Alle profeten die voor hem geweest zijn, hebben iets van deze raad van Gods verlossing bekendgemaakt. Maar deze hoogste profeet maakt alles bekend wat tot zaligheid nodig is. Hoe moet een zondaar zalig worden? Hij maakt het bekend. Zijn profetisch ambt wordt hier als eerste genoemd, gemeente. En dat is ook, en gaat u dat ook maar na in de evangelie, en gaat u dat ook maar na in uw eigen leven, wanneer u deze Christus in zijn ambten kennen mag. Dat profetisch ambt treedt telkens naar de voorgrond. Telkens maar weer zien wij dat het begint bij zijn onderwijs. En het profetisch ambt gaat hij uitleggen wat zijn priesterlijk ambt en koninklijk ambt inhoudt. Het profetische ambt staat voorop. Weet u wie hem zo nodig krijgen, gemeente? Dat zijn die jongeren en die ouderen in Vriezeveen, die niet meer weten hoe zij tot God bekeerd moeten worden. Is dat ook uw noodgemeente? Kwam u zo vanmiddag naar de kerk? Luistert u zo vanmiddag mee met de kerktelefoon? Iemand die niet meer weet hoe hij tot God bekeerd moet worden? U hebt wel eens gedacht, als ik nu die stapel aan goede boeken lees, of als ik nu eens met dat en dat kind van God spreek, dan, of als ik nu eens naar die en die predikant luister, dan. Maar u kwam voor vragen te staan die u niet beantwoorden kan. U komt voor raadsels te staan die u niet oplossen kunt. Het wordt al onmogelijker van uw kant. En in deze nood treedt de hoogste profeet en leraar onwetende zondaren tegemoet in de prediking van zijn woord. En hij zegt: en ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. En ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht en het kromme tot recht maken. Deze dingen zal ik doen en ik zal hen niet verlaten. O gemeente, dan springt je hart op van vreugde. Want dan is er bij de Heere nog doen aan wat van mijn kant zo onmogelijk geworden is. Zo gaat de Heere de weg wijzen, als die hoogste profeet, van stap tot stap. Nee, dan blijven er geen mensen over die het allemaal weten. Maar dan blijven er mensen over die van stap tot stap geleerd en geleid moeten worden. Weten ze het dan nooit, o zeker? Er zijn meer dan eens momenten dat ze denken dat ze alles weten. Maar dan zet de Heere ze weer in de onmogelijkheid om ze klein te maken en klein te houden en te leren dat het bij hen niet is. En dat gaat nu levenslang mee, gemeente. Luister maar naar David als hij bidt. Heere, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Iemand vraagt me, David, het is toch een man met genade? Ja, dat is waar. Maar juist deze man met genade heeft zoveel om genade en onderwijs gebedeld in de schrift. Bij wie in de schrift vinden wij meer gebeden om licht en leiding dan bij David? En hoe komt dat nu, gemeente? Juist omdat David zoveel genade had, kon hij slechts van genade leven. Verstaat u dat, gemeente? Bent u zo'n bedelaar om licht en leiding? Deze profeet maakt dwazen wijs en geeft aan blinden licht. O, buig dan slechts uw knieën en hoor aandachtig naar hem. En zie toe dat u hem met een hoofdletter die spreekt in zijn woord niet verwerpt. Gemeente Christus is ook gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. In het Oude Testament waren er talloze priesters. Talloze offers werden gebracht. Maar wijst u eens die priester uit het Oude Testament aan, die zelf het altaar beklom om zichzelf tot een offer te geven? Zo'n priester is er in het hele Oude Testament niet te vinden. En al had een priester in het Oude Testament het gedaan, gemeente, al had een priester zichzelf aangeboden tot een offer, het kon de Heere niet behagen, want hij eist het volkomene. Alleen een volkomen offer kan voor God bestaan. En alle menselijke priesters en levieten, hoe trouw in de dienst, ze zijn met zonde en schuld bevlekt. Maar nu deze enige hoge priester, hij is niet alleen priester, maar hij is als priester ook het offer, het grote lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Door het enige offerande van zijn lichaam, wat vastgenageld werd aan het kruis van Golgotha, heeft hij verlossing teweeggebracht. En waar dat geheim, gemeente, door het geloof verstaan wordt, daar valt er een last van onze schouders en vinden wij vrede bij God door de Heer Jezus Christus. En naar de mate van het geloof is daar ook de mate van de zekerheid. Maar het kleinste geloof mag al met verrukking en verwondering zoveel in dit volkomen offer zien, dat het niet laten kan om de lege armen uit te strekken naar deze priester, die het volkomen offer gebracht heeft en met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wat een troost ligt in die laatste woorden, gemeente. Steeds tussentreedt bij de Vader. Eens zei Jezus tot Simon Petrus: de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar, en wat volgt er dan, gemeente? Maar Petrus, het is maar goed dat u zo trouw uw knieën buigt. Nee. Maar Petrus, de andere apostelen, die hebben voor u gebeden. Nee. Maar ik heb voor u gebeden. Ik voor u. Die plaatsvervanging in het offer, die toont dezelfde hoge priester in zijn gebed. Ik voor u gebeden. Tijdens de voorbereiding, gemeente, las ik wat Wilhelmus Abrakel in de Redelijke Godsdienst schrijft over dit hoge priesterlijke ambt. En hij schrijft daarbij heel eerlijk aan zijn lezers: als u werkelijk gelooft dat deze Christus zo is, een volkomen hoge priester, een volmaakte voorbidder, waarom, zo vraagt Brakel, zou u dan niet de toevlucht tot hem nemen? U die nog altijd worstelt met uw onwil, met uw steenaard, met uw traagheid, met uw dorheid, met uw doodsheid, gemeente, zeg het dan eens, waarom? Zo vraagt Brakel, en zo mogen we ook vanmiddag elkaar vragen: zou u dan niet de toevlucht tot hem nemen? Is hij dan niet gewillig? Is zijn werk dan niet volkomen? Ja, is het dan niet zijn eer om zondaren zalig te maken? Catechismus gaat verder. Christus is ook gezalfd tot onze eeuwige koning, die met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Door zijn woord en geest neemt hij al die wapens die u en ik vanuit onszelf in de handen dragen, wapens van opstand en verzet, allemaal uit handen. En hij weet aan zichzelf te verbinden. De banden in uw leven, van welke zonde het ook zijn, ze kunnen zo sterk niet zijn. Ze kunnen zo hevig niet knellen. Hij weet ze te verbreken. En niet alleen voor het eerst, maar hij beschut ook. Dat wil zeggen, hij beschermt. En hij bewaart ook, dat wil zeggen, hij behoudt. Hij is een volkomen zaligmaker. En daartoe is hij door de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Hij is het. En hij kan het ook. En weer die vraag, gemeente: bent u, zoals Kolbrugge gevraagd, het met de Heere eens geworden? Niet alleen over de schuld van uw ongerechtigheid. Niet alleen over de schuld van uw eigen gerechtigheid. Niet alleen over de welverdiende straf. Maar bent u het ook met de Heere eens geworden over deze zaligmaker, deze Christus, deze hoogste profeet, deze enige hoge priester en deze eeuwige koning? Hoe groot is dan de vrede die daalt in het hart wanneer wij het met de Heere eens mogen worden over hem, in wie de Vader al zijn welbehagen vindt. Deze is het. En de zondaar die het voor het eerst of opnieuw met de Heere eens wordt, die zegt het na: mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? Voor we onze tweede gedachte komen, Zullen we daar samen eerst van zingen? Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, nacht en dag. En wat daar verder volgt, in het derde vers van Psalm 89. Heidelbergse catechismus schreven wij Christus en het volk naar zijn naam genoemd. Het was onze eerste gedachte, de drie ambten van de Christus. En het is tenslotte onze tweede gedachte, de drie ambten van de Christen. Want zondag 12 vervolgt met een vraag: maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Deze vraag komt misschien wel wat onverwachts, want de catechismus is bezig met de behandeling van de 12 artikelen. En met zondag 11 hebben wij een begin gemaakt met het tweede deel van God de Zoon en onze verlossing. En nu, wat onverwachts wellicht, kijkt de vragensteller als met zijn ogen de kerk rond. Die vragende ogen in antwoord vraag 32 zoeken u en mij op. Die man hier, die vrouw daar, die jongen hier, dat meisje daar, waarom wordt u, waarom word jij een christen genaamd? Gemeente, waarom deze vraag op dit moment in zondag 12? Wel, wie over de herder spreekt, kan over de schapen niet zwijgen. Wie over de wijnstok spreekt, kan over de ranken niet zwijgen. En wie over de Christus spreekt, kan over de christen niet zwijgen. En daarom deze vraag, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Een vraag die de opstellers richten tot het geheel van de gemeente, tot allen die horen bij de gemeente naar zijn naam genoemd. En wat is uw antwoord? Wel, iemand zegt, ja, ik word inderdaad een christen genoemd. Maar dat komt hierom. Een andere collega op mijn werk, die is moslim. Nog een andere collega, die doet helemaal nergens aan. En ik ben een christen, maar daar moet u verder niet te veel achter zoeken. Hier komen wij op een heel pijnlijk punt, gemeente. Want de naam christen kan inderdaad een naam zijn die heel weinig zegt. En hoe verder de naam christen bij de naam Christus vandaan staat, hoe leger deze naam wordt. Nog een keer, gemeente. Hoe verder de naam christen bij de naam Christus vandaan staat, hoe meer deze naam christen aan betekenis verliest. En wat houden wij dan over? Nette mensen, o zeker. Kerkelijke mensen, o zeker. Voor het oog van velen vrome mensen, o zeker. En ondertussen zijn we zo heel ver bij het spoor van onze Heidelbergse catechismus vandaan geraakt. Want dat valt ons wel op. In de catechismus wordt de naam christen nauw verbonden met de naam Christus. Waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord begint bij de kern. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Het woordje lidmaat komt van ledematen. Ledematen zijn lichaamsdelen. Christus is het hoofd. En de christenen behoren bij zijn lichaam. Zo nauw zijn zij aan hem verbonden. Hier raken we een diep geheim, gemeente. Het geheim waarover Christus gesproken heeft in zijn hoge priesterlijk gebed. Ik in hen. Kent u dat geheim in eigen leven? Dat wondere heilgeheim. Dat de wederbarende Heilige Geest zondaar verenigt met Christus. En het waar wordt, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Gemeente, als het gaat over een christen, stellen wij de vraag, waar moeten wij hem zoeken? Wel, dan moeten wij hem zoeken in hem, in Christus. En wie in hem is, die deelt ook in zijn zalving. Zoals de zalfolie drupt van het hoofd op het lichaam, zo delen de christenen in de zalving van Christus. Christus heeft de volheid van die zalving ontvangen. Hij is de hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Die volle mate heeft God de Vader alleen aan zijn Zoon gegeven. Maar de christen ontvangt er wel iets van. En wat werkt dat uit? Wel dit, dat diezelfde drie ambten, profeet, priester en koning, ook zichtbaar worden in het leven van iedere ware christen. En hoe zien wij dat profetisch ambt in het leven van de christen? Wij lezen verder in het antwoord, opdat ik zijn naam belijde. Belijden, dat is spreken over deze naam. Belijden, dat is roemen in deze naam. Belijden, dat betekent de levenslange les leren dat het niet gaat om mijn naam, maar om zijn naam. Een waar christen spreekt over deze naam. In het gezin, als de Heere u dat gaf. In de gemeente, in ontmoetingen met anderen. Daar hoor je deze naam. In de werkring, als de werkweek weer begint morgen, daar laat een christen deze naam wel eens horen. U die de Heere vreest, het is zo waar, het blijft ons leven lang zo ver onder de maat. En let u daarom op die twee woordjes in het antwoord, omdat en opdat. Omdat wijst op het geheim. Daarom word ik een christen genaamd, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Opdat, dat is het tweede woordje, wijst op het verlangen, het doel daarvan. Het is niet zo dat ik een christen genaamd word, omdat ik zijn naam belijd, dan zou een christen zijn leven lang in grote duisternis over de aarde gaan vanwege al die schuld van die gesloten mond. Maar er staat op dat ik zijn naam belijd. En dat is toch het verlangen van allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Niet alleen het profetische ambt, maar ook het priesterlijke ambt zien wij dan terug. Hoe? Het antwoord gaat verder. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Wij spreken wel eens over offeren, gaven als wij iets geven van onszelf. Maar let u erop, de catechismus spreekt niet over iets geven van onszelf, maar over onszelf geven. Zou u uzelf daarvoor over hebben, gemeente? Zouden wij onszelf daarvoor over hebben? Een offer, dat doet in de schrift denken aan vuur. En in dat liefdevuur, daar verbranden en verteren al mijn zelfzucht, al mijn verlangen naar eigen roem en eer. Er zou nog zo heel veel over te zeggen zijn. Maar nu alleen deze vraag, gemeente, staan wij zo in het midden van de gemeente in Vriezeveen. Met het verlangen om onszelf te geven. Zoals eens een dichter bad, neem mijn leven, laat het Heere. Toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Iemand vraagt, als ik het goed begrijp, dan kost die naam christen dus mijzelf. Dat is waar. Maar een christen ziet het toch geheel anders, gemeente. Weet u hoe een christen het ziet? Die naam, de christennaam, kost mij niet mijzelf, maar die naam bevrijdt mij van mijzelf. Die maakt mij vrij van alles wat behoort tot die oude mens, tot dat vlees. Dat bedoelde Paulus in Galaten 2. Ik leef toch niet meer ik. Daar was hij in beginsel van bevrijd. Maar Christus leeft in mij. En in dat ware christenleven zien wij ook dat koninklijke ambt. Er sluit antwoord 32 mee af. Met een vrije, goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Om te strijden, gemeente, tegen wereld, duivel en zonde, is een vrij geweten nodig. En een vrij geweten is er alleen wanneer een christen in de dadelijke oefening van het geloof dicht bij deze Christus leeft. Hoe verder een christen bij deze Christus vandaan leeft, hoe bezwaarder het geweten is, hoe zwaarder hem de strijd valt, maar hoe dichter hij bij deze Christus leven mag, dan krijgt u op grond van zijn offer en zijn bloed een vrijmoedige geest en een vrijmoedig geweten om zijn naam te belijden, onszelf als een levend dankoffer te geven en te strijden tegen de zonde, de strijd die uitloopt op een eeuwige overwinning. Wat hier zoveel al verborgen is, zal dan eenmaal vervuld worden met hem in eeuwigheid over alle schepselen regeren. Dat is het uitzicht van elke ware christen. Niet vanwege mijn strijd, maar vanwege deze Christus die overwonnen heeft en overwinnen zal en aan zijn volk de zegen zal geven. Gemeente, waarom wordt gij een christen genaamd? Kent u die twee woordjes uit het antwoord? Omdat, dat wijst op het geheim, zijn zalving deelachtig. Opdat, dat wijst op het verlangen. Verstaan wij die woorden in eigen leven, gemeente? Het woordje christen komt slechts een enkele keer in het Nieuwe Testament voor. Eerste keer is in Antiochië, waar de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen worden genoemd. Tweede keer dat dit woordje christen in de schrift gebruikt wordt, is in de rechtszaal voor koning Agrippa. Daar staat Paulus met zijn handen gebonden. En in het vuur van zijn rede zegt de apostel: gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa, hij geeft als antwoord: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Maar er speelt een heel bedenkelijke spotlach om zijn lippen. Ziet u ze nog even staan, gemeente? De koning en de apostel, Agrippa en Paulus. Kijkt u eens goed. Wie van die twee is eigenlijk een gevangene? En wie van die twee is werkelijk vrij? Wie vanmiddag geluisterd heeft, weet het antwoord. Wat zegt de schrift? Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Jong en oud, waarom wordt gij een christen genaamd? Zijn wij het met de Here eens geworden? Niet alleen in de aanvaarding van het oordeel over onze zonde, maar ook over deze hoogste profeet. Deze enige hoge priester. En deze eeuwige koning. Waarom wordt gij een christen genaamd? Amen. Onze slotzang is Psalm 133, het tweede en derde vers. Psalm 133, vers 2. Die liefde geuren moet elk tot liefde nopen. En ook vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En wat daar verder volgt in het tweede, derde vers van Psalm 133. dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.